Welkom bij Radio Maria. Welkom bij Radio Maria. Dit is het programma De Rots in de Branding. Uw presentator, Jos de Kok.
En beste vrienden luisteraars, zeer hartelijk welgekomen in een zoveelste uitzending van De Rots in de Branding. En wat dachten jullie ervan eens een ontspannende uitzending met allemaal losse berichten, zonder direct centraal thema en uiteraard mooi uitgekozen muziek. En laat ons aanvatten met een mooi lied. En waarom niet de christelijke zangeres Lauren Daigle, ook gekend en regelmatig te horen op de grote radiokanalen. Op de leeftijd van 15 jaar werd zij ernstig ziek en was ze 2 jaar vast gekluisterd aan bed. Ze beleefde een godservaring waarin ze duidelijk het plan van God met haar leven kon zien. En ervoor vond ze christelijke muziek maken als iets cheesy, goedkoop, afgezaagd, maar dat veranderde daarna. En de titel van het lied is Remember. En ik zocht even de tekst op. Het is een roep naar God vanuit duisternis, angst, eenzaamheid en pijnen. Maar ik herinner me, zingt ze, dat Gij me altijd trouw bent gebleven, God. Gij waart daar altijd en ik kan niet ophouden te denken aan uw goedheid.
In the darkest hour, when I cannot breathe, fear is on my chest, the weight of the world on me. Everything's crashing down, everything I've known. When I wonder if I'm all alone, I remember. Thinking about your goodness, goodness. I can't stop thinking about, I can't stop thinking about, I can't stop thinking about your goodness, goodness.
Yeah.
En we gaan starten met een eerste bericht. Wel, beste vrienden, onze katholieke kerk bestaat, we weten dat, uit een paus en bisschoppen en bisdommen. Zo hebben we de bisschoppen en bisdommen van België, Frankrijk, Nederland en noem maar op. Bisdommen verspreid over de ganse wereld. Wel, wisten jullie dat er een bisschop bestaat van de maan? Ik niet, tot ik het volgende artikel vond. In juli 2019 herdachten we de eerste man die dan 50 jaar voordien de eerste stap zette op de maan in de nacht van 20 op 21 juli 1969. Het gebeurde met de succesvolle missie van Apollo 11 met de astronauten Neil Armstrong, Buzz Aldrin en Michael Collins. Wel nu, de lanceringsbasis van de raket bevond zich in het bisdom Orlando, welke een groot deel overdekt van Florida, met zijn 9 provincies, waaronder deze van de lanceringsbasis. Er wonen in het bisdom een 400.000 katholieken. Het bisdom bestond toen nog niet zo lang. En paus Paulus VI benoemde er als eerste bisschop Monseigneur William Borders in 1968. Hij was zeer gekend voor zijn dienstbaarheid en uiteraard voor het oprichten van een nieuw bisdom. Zijn keuze was Auscultabo ut Serviam, of luisteren om te dienen. Hij was er 6 jaar bisschop en later aartsbisschop van Baltimore. Hij overleed in 2010. Maar deze bisschop was ook niet alleen gekend voor zijn pastorale warmte, maar ook voor zijn humor. En zo was er dus in 1969, na de maanlanding, een ad limina bezoek aan paus Paulus VI. Wij weten, om de 5 jaar moeten alle bisschoppen verschijnen voor de paus en de verschillende congregaties en een bezoek brengen aan de graven van de apostelen Petrus en Paulus. En bisschop William Borders stelde zich aan de paus voor als uiteraard bisschop van Orlando en ook bisschop van de maan. En eigenlijk had hij gelijk. En de uitleg is de volgende. In het kanoniek wetboek van 1917, op dat moment van kracht, staat vermeld hoe elk ontdekt gebied onder de jurisdictie komt van het bisdom van waaruit een expeditie gestart werd. Dus vandaag is bisschop John Noonan, de 5e en huidige bisschop van Orlando, ook de bisschop van de maan. En we blijven eventjes in hetzelfde thema. In die nacht van de maanlanding, 20 juli, had paus Paulus VI, die deze ruimtevlucht volgde vanuit Castel Gandolfo en vervolgens op de televisie, een bericht opgenomen voor de astronauten. En hij verzekerde hen van zijn gebeden. Eer, groeten en zegeningen aan jullie die voeten zetten op de maan, het bleke licht van onze nachten en dromen. Breng de maan door uw levende aanwezigheid de stem van de geest, de hymne aan God, onze schepper en vader. Neil Armstrong had toen op het ogenblik van de eerste stap verklaard: dit is een kleine stap voor een mens, maar een grote sprong voor de mensheid. We gaan even luisteren.
It's one small step for man, one giant leap for mankind.
En paus Paulus VI ontving trouwens 3 maanden later in oktober 1969 de 3 astronauten en hij verklaarde: de mens bezit een natuurlijke drang om het onbekende te verkennen, maar heeft er ook angst voor. Uw moed heeft die angst overwonnen en door uw onverschrokken avontuur heeft de mens een grote stap gedaan in het vergaren van meer kennis over het universum. In latere uitspraken zag paus Paulus VI ook wat gevaren en hij verklaarde: hoe machtiger de machines, wapens en instrumenten die de mens maken, hoe vrijer, beter en vromer zijn hart moet zijn. En hij verwees dan ook naar de oorlogen van het ogenblik. Wel, beste luisteraars, ik verblijf nog even bij onze maan. Want op de maan vinden we talloze kraters die elk hun naam hebben. Zoals bijvoorbeeld de naam van ook verongelukte astronauten. Maar wist u dat een 30-tal kraters de naam dragen van een pater jezuïet? Enerzijds verwonderlijk en anderzijds weer niet. De stichting van de congregatie van de jezuïeten in 1540 viel uiteindelijk samen met de grote opkomst van de moderne wetenschappen die ook in de scholen en op de universiteiten werden onderwezen. Het hangt nauw samen met de spiritualiteit van deze orde, waarbij God gezocht wordt in alle dingen. Alle dingen op aarde, leert hun stichter Sint Ignatius van Loyola, zijn er om de mensen te helpen zijn doel, de hemel, te bereiken en hij mag ze gebruiken, in zoverre ze de mens helpt naar dat doel. En zo weten we hoe ook Sint Ignatius soms op het dak klom van zijn huis en stil en rustig bleef zitten, zijn ogen gericht naar de hemel. En hij kon dan op zijn knieën vallen voor God met tranen in de ogen. En zo was en is de wetenschap steeds een zeer belangrijk thema geweest van de jezuïeten. En in het bijzonder de astronomie. Trouwens, de Vaticaanse sterrenwacht, opgericht in de 18e eeuw, is in handen van de jezuïeten. Tijd voor muziek. De maan, ja, het heeft ook zoiets romantisch. Dus, waarom niet? À demain, sur la lune.
Ten et tu t'endormiras dans la nuit la plus belle. Moi je te bercerai, j'attendrai ton réveil, puis je t'embrasserai à la barbe du soleil. À demain sur la lune. À demain sur la lune.
Een volgend bericht komt van de katholieke website Aletheia van december 2019. De titel is merkwaardig. Is het religieuze leven de beste remedie om 100 jaar te worden? Ik weet dat er veel kloosterzusters luisteren naar onze radio. Dus spitst jullie oren. Beter dan schoonheidscrèmes of intensieve sportcursussen lijkt het erop dat het kloosterleven de beste manier is om gelukkig naar de oude dag te varen. Dit is tenminste wat het verhaal van zuster Marguerite en zuster Eugénie lijkt te laten zien. Beide 100-jarigen, de eerste vierde haar 100ste verjaardag op 10 december 2019, toen de tweede 107 jaar oud werd op 12 december. En zij behoren tot de congregatie van de Charité Notre-Dame d'Evron, gelegen tussen Rennes en Le Mans in het westen van Frankrijk. Maar een niet te versmaden detail is dat beide kloosterzusters ook gezussen zijn. Ze komen uit een boerengezin met 10 kinderen en legden hun religieuze geloften af op dezelfde dag in 1936, dus reeds 83 jaar kloosterleven. En het artikel eindigt met: het is overduidelijk dat het kloosterleven onvermoede deugden bevat. Een ander bijzonder verhaal gebeurde bij de familie Lizama in Chili. En het is een artikel uit Catholic News Agency. En het gaat over... Dus moeder Rosa Silva had als paramedicus per ongeluk blootgestaan aan X-stralen tijdens haar werk. Op dat moment was nog niet vastgesteld dat ze zwanger was. En bij een onderzoek ontdekte de gynaecoloog dat er iets vreemd te zien was op het beeld van de echo. De gynaecoloog vertelde haar: de baby heeft 3 armen en de voeten verstrengeld in elkaar. Het heeft ook 2 hoofden. Hoewel abortus om therapeutische redenen destijds in Chili legaal was en de artsen haar vertelden dat haar leven in gevaar was, verzette Rosa zich tegen het idee van een abortus, ook uiteraard vanuit haar geloof in God. En Felipe kwam ter wereld op 10 september 1984 in de Chileense stad Lagunas de Casablanca. En de kleine was gezond. Maar toen daarna de placenta niet wou loskomen, stelden de artsen voor om haar baarmoeder af te schrapen. Moeder Silva weigerde echter en zei dat ze voelde dat er nog een baby op komst was. En zo 17 minuten later werd Paolo geboren. Maar ook Paolo, zoals Felipe, waren gezond en wel. En diezelfde Paulo verklaarde later: dit laatste detail is erg belangrijk voor mij. De artsen stonden reeds klaar met hun instrumenten om de placenta te verwijderen. En mijn moeder voelde en wist dat ik er was. Ik was laat, maar ik kwam er wel uit. Als de dokters de baarmoeder van mijn moeder hadden geschraapt, zou ik waarschijnlijk ernstig gewond zijn geraakt. Maar het verhaal is niet gedaan. De tweelingsbroer vernamen deze gebeurtenis van hun moeder pas als zij in hun zesde jaar zaten van priesteropleiding in het seminarie. Het was zeker de wijsheid van mijn moeder die ons in staat stelde op het juiste moment kennis te nemen van deze verbazingwekkende gebeurtenis, zei pater Paulo, die zich nu te volle realiseert dat God vanaf het begin in zijn leven werkte, dankzij het ja-woord van zijn moeder. Hoewel de broers in een katholiek gezin zijn opgegroeid, waren ze in hun jeugdjaren van het geloof afgedwaald en zelfs gestopt met praktiseren. Anderzijds de echtscheiding van hun ouders leidden hen echter terug naar de kerk. En zo ontvingen ze het sacrament van het vormsel. Paulo werd zeer aangetrokken door het heilig sacrament, het Gregoriaans en de stille verering van het gebed. Broer Felipe hervond ook het geloof door contact met een priester, pater Rinaldo Osorio, die tevens later vormingsdirecteur werd van het seminarie. En bijzonder detail is dat beide broers, alhoewel ze een tweeling waren en dicht bij elkaar stonden, met elkaar nooit over een roeping hebben gepraat. Ik weet niet wie de roeping het eerste voelde, zei pater Paulo. Ik denk dat God de dingen op de juiste manier heeft gedaan om de vrijheid van ons antwoord te waarborgen. In maart 2003 zijn ze dus allebei naar het seminarie gegaan, hoewel het voor de familie in het begin moeilijk was om de beslissing van de broers te accepteren. Het was pas na het eerste vormingsjaar dat hun moeder vertelde hoe zij nu in vrede was en zag hoe haar beide zonen gelukkig waren. De tweeling werd op 28 april 2012 tot priester gewijd en zijn sindsdien parochiepriester. God wil dat we gelukkig zijn en het priesterschap is een mooie roeping en dat maakt ons helemaal gelukkig, zei pater Felipe. Jezus volgen is niet gemakkelijk, maar het is mooi, voegde pater Paulo eraan toe. Jezus, de kerk en de wereld hebben ons nodig. We hebben jonge mensen nodig, die door de waarheid van God zijn bekrachtigd, zodat hun glimlach de hoop overbrengt, hun gezicht het geloof overbrengt en hun daden de liefde. En we gaan luisteren naar de groep Les Prêtres met een lied van Jean-Jacques Goldman, Puisque tu pars, een lied over vertrekken, afscheid nemen. Maar vertrekken is niet altijd iets droevig. Het kan ook positief zijn. Denken we aan de tweeling die alles heeft verlaten om God te volgen.
Puisque défaut de le comprendre, à rêver nos désirs et vivre des ainsi soit-il. Et puisque tu penses comme une intime évidence que parfois même tout donner n'est pas forcément suffire, puisque c'est ailleurs qu'ira mieux battre ton cœur, et puisque nous t'aimons trop pour te retenir, puisque tu vas.
Welkom bij Radio Maria, een katholieke stem bij u thuis.
En velen kennen de mooie basiliek van Ons Lieve Vrouw in het Vlaams-Brabantse Halle. Wisten jullie dat er een Ons Lieve Vrouwkerk van Halle bestaat in Camden Town, een wijk van Londen? Hoe is deze kerk daar ontstaan? Daarvoor moeten we naar het einde van de Eerste Wereldoorlog, waarbij grote chaos heerste in Europa. De missiecongregatie van de paters van Scheut zochten een veilig oord om van daaruit hun missieactiviteiten te kunnen verder organiseren. Daarbij vonden ze Engeland het meest geschikt, ook omdat er daar vele Belgische vluchtelingen vertoefden. En zo'n kerk zou ook een toevluchtsoord kunnen betekenen voor de Belgische gemeenschap al daar. In die tijd kostte de grond niet zo duur in deze wijk van Londen. En zo kwam er eerst in 1922 een kleine kapel. Maar de gemeenschap breidde maar uit, vooral toen er zich ook een Ierse gemeenschap bij aansloot. En alzo gaven de Scheutisten de opdracht aan een Ierse architect een kerk te tekenen en alzo verscheen een heuse kerk van Onze Lieve Vrouw van Halle genaamd in 1933 in Hartje, Londen. Ondertussen behoort het sinds 1982 tot het katholieke bisdom van Westminster. Bijzonder is, uiteraard, dat er een kopie van het 13e-eeuwse Mariabeeldje van Halle geplaatst werd in een kapel aan de zuidkant van de kerk. Het originele beeldje in de basiliek van Halle zelf zou door de heilige Elisabeth van Hongarije, ook van Thüringen genaamd, aan haar dochter Sophia gegeven zijn. En Sophia op haar beurt zou het aan haar schoondochter Machteld van Brabant geschonken hebben en deze laatste schonk het in 1267 aan de basiliek van Halle. In de basiliek van Halle zie je ook de kanonballen die Onze Lieve Vrouw van Halle volgens de overlevering in 1489 zou hebben opgevangen in haar mantel om Halle te beschermen tegen de belegeraar Philips van Kleef. En het gezicht en de handen van Maria zouden zwart geworden zijn door de kruiddampen. En alzo staat er dus het En alzo is het dus bekend als de Zwarte Madonna van Halle. En zo staat er dus een kopie in de Church of Our Lady of Hall in Hartje, Londen. We gaan luisteren naar het lied All I Even Needed uit de christelijke dramafilm Grace Unplugged. Je kan het vertalen als De Genade Ontkoppeld. En de film Grace Unplugged volgt een 18-jarig meisje met groot zangtalent dat de wens van haar vader om christelijke liederen te zingen verwerpt en in Hollywood, het sterrendom, terechtkomt met alle bekoringen en gevaren. En de film draait rond de gewetensstrijd of je God op de eerste plaats in je leven blijft beschouwen of niet. En ook de zorgen van de ouders en vooral de confrontatie met de vader. Een moderne weergave van de parabel van de verloren zoon, hier de dochter. En zij zingt: ik heb een miljoen dingen achtervolgd, felle lichten en lege dromen, waar ik dacht dat ik wilde zijn. Ik laat het allemaal om terug te keren naar waar ik behoor. Heer, enkel uw liefde had ik nodig.
Honestly, it's time for honesty. My heart is on my sleeve. Or will you hear me out? Got nothing left to give of me. I gave up everything, so there is nothing left to lose for me now. Would you forgive me somehow? I chased a million things, bright lights and empty dreams. Now here I am, right.
truth be told, I've made this world my home. I let it steal my soul, but now I want it back. 'Cause all I need is waiting in your arms, a place to hang my heart, where I am known at last. You're the one true thing.
In 1859 publiceerde een zekere Jean-Jacques Pouche zijn baanbrekende ontdekking. En hij schreef: de meest opmerkelijke vondst zijn eierschaalfragmenten van zeer grote afmetingen. Hun constante dikte tussen twee perfect evenwijdige oppervlakken, hun vezelachtige structuur en vooral hun regelmatige kromming suggereren absoluut dat ze enorme eierschalen zijn, minstens 4 keer het volume van struisvogeleieren. Deze man ontdekte, en is bevestigd als de eerste ontdekker van een eerste dinosaurus-ei. Maar de vraag is natuurlijk, waarom haal ik dat aan in deze uitzending? Wel, Jean-Jacques Pouche was een Franse priester. Hij was de directeur van het seminarie van Pamiers in Zuid-Frankrijk, maar hij hield er een opvallende hobby op na. In zijn vrije tijd onderzocht hij de geologie en paleontologie in de uitlopers van de Pyreneeën. Op het moment van deze ontdekking, in het midden van de 19e eeuw, was de term dinosaurus eigenlijk relatief nieuw en had niemand eerder dergelijke verstarde eieren onderzocht. Dat is wellicht de reden waarom deze ontdekking toen relatief onopgemerkt bleef. Volgens de priester moeten het eieren geweest zijn van zeer grote vogels. En dit was toen gedeeltelijk juist, daar we nu weten hoe groot de verwantschap was tussen vogels en dinosaurussen. Tot zover dit korte bericht. En nu we toch bezig zijn met geologie en paleontologie, zitten we ook niet ver van de archeologie. Nu, we kennen het verhaal uit de Bijbel van de broodvermenigvuldiging, waar Jezus uit 5 broden en 2 vissen duizenden mensen te eten kon geven, en waar daarna 12 manden met het resterend brood overbleven. Men vermoedt onlangs deze plaats te hebben gelokaliseerd. En daarvoor moeten we ons wenden naar een archeologische site genaamd Hippos, een 2 kilometer ten oosten van het meer van Tiberias, ook genaamd het meer van Galilea of Genezaret. Deze is gelegen aan de grens met Syrië. Het is de regio waar Jezus veel optrad en waar een aantal apostelen vissers waren. Ook Cafarnaum, waar Jezus thuis was, lag ten noorden van het meer. Onderzoekster Jessica Rens en haar team ontdekten een 1600 jaar oude mozaïek op de plaats waar vroeger een christelijke kerk heeft gestaan, maar toen volledig was uitgebrand. De mozaïeken waren bewaard gebleven dankzij de assen die ze hadden afgedekt. Hoewel de opgraving nog niet helemaal klaar is, hebben de archeologen al enkele zeer mooie motieven kunnen identificeren die verwijzen naar de evangeliën die verhalen over deze gebeurtenis. En zo zagen ze op een mozaïek de afbeeldingen van verschillende vissen, 5 broden en 12 manden. Men vermoedt zeer sterk dat, zoals het de gewoonte was op andere plaatsen, deze kerk gebouwd werd op de plaats dat volgens de traditie overeenkomt met de plaats van het wonder. In het evangelie zelf staat wel de plaats niet vermeld. Het blijft dus toch altijd een zoeken. Er is wel een andere traditie. En volgens deze traditie zou de broodvermenigvuldiging hebben plaatsgevonden in Tabgha, aan de andere kant, de westkant van het meer. Ook op basis van een afbeelding, maar waar het aantal broden en vissen niet zo goed kloppen. Het archeologisch team doet naarstig verder in de hoop nog nieuwe aanwijzingen te vinden. En we blijven bij het meer van Tiberias. En zo komen we bij een ander archeologisch onderzoek, maar aan de noordzijde. Daar had je het vissersdorp Bethsaida, waaruit volgens het evangelie van Johannes, Petrus en zijn broer Andrea en ook Filippus geboortig waren. De ruïnes van het dorp werden in 1987 voor het eerst ontdekt. Volgens Romeinse geschriften was het een belangrijk dorp, omwille van de visvangst en de wijnbouw. En vandaag komt het overeen met de ligging aan het meer van de plaats El Arai. Israëlische archeologen verzekerden op vrijdag 19 juli 2019 dat ze een uitzonderlijke ontdekking hadden gedaan voor de geschiedenis van het christendom. Ze hebben de fundamenten van een kerk in El Arai opgegraven, waar 2 jaar lang opgravingen hebben plaatsgevonden en verzekeren dat deze zou zijn gebouwd op de voormalige geboorteplaats van de apostelen Petrus en Andreas. Het hoofd van het onderzoekingsteam, Mordechai Aviam, verklaarde tevens dat de kerk overeenkwam met de beschrijving van de Beierse aartsbisschop Willy Bald, een beschrijving die hij gaf tijdens zijn reis naar Bethsaida in het jaar 725. Hij schreef dat er inderdaad een kerk was gebouwd op de plaats waar Petrus en Andreas hadden gewoond. Uiteraard, het blijft altijd een zekere hypothese, want tussen de periode van de apostelen en de bouw van deze kerk lopen een 4 eeuwen. We gaan luisteren naar Gebed, gezongen door Stef Bos.
You are the one. water zonder land, zee zo ver wij zien. De diepte is onpeilbaar en de horizon staat stil. Dolfijnen in het kielzog, haaien voor de boeg. De wind heeft ons verlaten, wij kunnen nergens naartoe. De zon is ongenaakbaar, wij drijven in de hel. Het mes op onze keel, onze dagen zijn geteld. De een dringt zich te pletten en de ander sluit zijn ogen. Het einde is nabij, maar ik blijf geloven. Heer, geef ons uw genade. Heer, haal ons hieruit. Waarom hebt gij ons verlaten? Heer, breng ons thuis. Heer, breng ons thuis. De vlag van Heren 17, het kruit en de kanonnen. We hebben ooit de zeeslag van Duinkerken gewonnen. We hebben over land de Spanjaard weggejaagd. En de prinsen van Oranje hebben ons met goud betaald. Nu is het windstil rond de Evenaar en we drijven stuurloos rond. Als doden op een spookschip. Dat nooit de haven vond. De helden van de zeeslag zijn verslagen door de zon. Wij sterven hier als ratten. En ik bid tot God, ik bid tot God, ja. Heer, geef ons uw genade. Heer, haal ons hieruit. Waarom hebt gij ons verlaten? Heer, breng ons thuis. Thuis. Breng ons thuis. De stuurman ligt te sterven met zijn Bijbel in zijn kooi. De scheurbuik heeft de meute in zijn klauwen als een prooi. En ik ben nog de enige die uitkijkt naar het land. De rest is naar de hel toe of ze staan daar op de rand. Stemmen zijn verdwenen, er is niemand in de mast. De zon is ongenaakbaar en de golven zijn ons graf. En ik heb niet lang te leven meer en dit is mijn gebed. Haal mij naar de hemel, Heer. Haal mij weg, haal mij weg. Heer, geef mij uw genade. En laat de wind mij naar de hemel waaien. Heer, breng ons thuis. Heer, 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 breng ons thuis. Breng ons thuis. Heer, breng ons thuis. Heer, breng ons thuis.
En dat was Stef Bos met het gebed. Beste vrienden, we komen aan het einde van deze uitzending vol berichten. En ik zou willen eindigen met een gebed. En dan nog een heel bijzonder lied, of eerder gewoon banaal lied. Voor eerst een gebedje van de heilige martelaar Thomas More. U weet wel, kanselier geweest in Engeland aanvang 16e eeuw, onder koning Hendrik VIII, die zich uitriep tot hoofd van de Anglicaanse kerk om te kunnen hertrouwen met Anna Boleyn, waarbij Thomas More hem niet kon volgen omdat hij in zijn geweten wou trouw blijven aan de paus. Thomas More werd veroordeeld tot hoogverraad en tenslotte onthoofd. Maar Thomas More was, ondanks alles, een humorist. En het is een van zijn gebeden die ook aangehaald werd door onze paus Franciscus. En ik lees even het gebed. Schenk mij, Heer, een goede spijsvertering en ook iets om te verteren. Schenk mij een gezond lichaam en de nodige goede humeur om het te onderhouden. Schenk mij een eenvoudige geest die de waarde kent van alles wat goed is en die niet snel bang is van het kwade, maar die voor alles de juiste plaats kent. Geef mij een ziel zonder verveling, gezeur, zuchten en klachten en niet te veel stress omwille van dat hinderlijke ding dat we het ik noemen. Schenk mij hier een beetje zin voor humor om met een grap vreugde in het leven te vinden en dit te kunnen delen met anderen. Aldus het gebed van Thomas More. En beste vrienden, ik beloofde nog een speciaal lied. Heel speciaal. Eigenlijk niets speciaals. Maar aangeraden door een groot man. Niemand minder dan de overleden stichter van de Ark, Jean Vanier, die zich zijn hele leven bekommerde om zwaar gehandicapten die veelal aan hun lot waren overgelaten. Een journalist vroeg hem ooit welke zijn geliefkoosde muziek was. En in plaats van te gaan zoeken in het repertoire van Chopin of Mozart, hield hij het heel eenvoudig en zei de vogeltjesdans. En hij voegde er lachend aan toe, en ik geef het in een vrije vertaling. We spelen het lied vaak in onze huizen, waarbij iedereen zijn armen en benen ontvouwt en stoom laat uitblazen. We laten ons als het ware vormen door mensen met een verstandelijke beperking door een beetje gek te zijn. En zo verbreken we van wat we sociaal normaal vinden. Zij die door de maatschappij als nutteloos worden beschouwd, zien wij als kostbaar voor God en de wereld. En de dwazen, tussen aanhalingstekens, de kleintjes, de gemarginaliseerden, zijn boodschappers van God, zoals de heilige Paulus aangeeft. Wat dwaas is in de wereld, is wat God heeft gekozen om de wijzen en de verstandigen te verwarren. Tot zover Jean Vanier. Beste vrienden, tot de volgende week en daar gaan we.